Dames en heren, goedenavond. Allen van harte welkom op de eerste bijeenkomst in dit seizoen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even in het kort zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker en die spreker behandelt een bepaald onderwerp. Dat onderwerp dat kiest hij zelf of dat laat hij de zaal kiezen, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op de briefjes schrijven die u op tafel vindt. En kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. Er is één restrictie, de vragen mogen niet persoonlijk zijn. U vindt hier, als u hier in de pauze bent, aan de tafel allemaal verslagen van dergelijke bijeenkomsten zoals hier, maar dan gehouden in Den Haag. Die zijn erg de moeite waard, het zijn verslagen van vorig jaar. In het nieuwe jaar zijn er nog geen verslagen gemaakt, maar die zullen binnenkort gaan verschijnen. En dan heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier heel erg gauw benauwd in deze kleine zaal. En geef ik nu het woord aan de specialist.
Dank u. Heel goedenavond, vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst, ook deze, wijzen we u erop dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Het is erg belangrijk dat u zelf nadenkt. Het is beter zelf ongelijk te krijgen later dan achter een ander aan te lopen zonder te weten waarom. Wat betreft onderwerpen, ik heb er één in gedachten, u mocht er ook één stellen wanneer u wilt. Zegt u het maar.
Het begrip tijd.
Het begrip tijd. Ja, tijd is datgene wat een mens nooit heeft, omdat hij er te veel naar kijkt. Dan weet u dat ook meteen. Het begrip tijd is gebaseerd op een levensritme. De werkelijke tijd wordt niet alleen, zoals men wel eens denkt, door de omwenteling van de aarde om haar eigen as bepaald, plus de zogenaamde jaaromloop. In wezen is het de wijze waarop je organisme functioneert. Dat kunnen we misschien, heel misschien, anders zeggen. Wanneer we denken aan bijvoorbeeld een eendagsvlieg of een fruitvlieg, die een heel korte levensduur heeft. Maar in die korte levensduur is het leven voor dit insect net zo volledig en net zoveel tijd omspannend in verhouding als dat voor een mens. Je zou dus met zeker voorbehoud kunnen zeggen dat tijd eigenlijk maar een maatstaf is die men heeft aangenomen, die door de mensen is gesteld omdat ze met hun organisch functioneren overeenkomt, maar die eigenlijk voor elk wezen afzonderlijk geldt. Wanneer je overgaat, of doodgaat, het ligt er maar aan wat u vriendelijker vindt, kom je terecht in een wereld waarin je eigen denken eigenlijk beheersend is. In die wereld bestaat wel degelijk tijd. Maar deze tijd deel je niet met anderen. Wat voor jou een seconde is, kan voor een ander weken zijn of jaren. En omgekeerd. In het begin is dat erg verwarrend. Maar op den duur ga je begrijpen, het proces dat zich in mij afspeelt is het leven. De wijze waarop ik de opeenvolging van ervaringen binnen dit leven rangschik, maakt voor mij de tijd uit. Nu hebben de mensen op aarde natuurlijk een tijd die wel ongeveer gelijk is. De organische afwijkingen zijn niet zo groot in een menselijk lichaam, dat je kunt zeggen dat de een veel sneller leeft dan een ander. Je kunt hoogstens zeggen dat de een probeert meer belevingen in een bepaald tijdstip samen te proppen dan een ander. En meestal betaalt hij daarvoor dan ook door een sneller versleten zijn van het voertuig, het lichaam, waarover hij beschikt. Daarom is de tijd op aarde eigenlijk iets dat door de mens zonder meer wordt aangenomen als bestaand. En dat hij zijn indelingen daarbij baseert op zijn waarnemingen, och, dat is eigenlijk niet meer dan begrijpelijk. Zou je willen zeggen dat tijd een kosmische waarde is, dan kun je haar weer niet meer uitdrukken in minuten en seconden, in uren of dagen. Dan moet je haar uitdrukken in beweging plus versnelling in ruimte. Pas op het ogenblik dat je dat doet, krijg je iets wat op tijd gelijkt, omdat namelijk de beweging, bijvoorbeeld van de zon met haar planeten, in een wat parabolische baan, in feite betekent dat zij voortdurend andere omstandigheden ervaart en dat daardoor voor haar verandering, en verandering is dat enige wat je kent, feiten ken je niet, alleen veranderingen. Voor de politici onder u, daarom stemmen zoveel mensen voortdurend op dezelfde partij. Die zien geen veranderingen en dus worden ze zich ook niet bewust van hetgene gebeurt. Maar wanneer je dus zegt dat is tijd, ja, dan is tijd een zeer relatief begrip. Dan zal de tijd van het atoom een andere zijn dan de tijd van de mens. En die van een planeet anders dan die van bijvoorbeeld een zon in het centrum van een melkwegstelsel. Op het ogenblik dat we dit gaan accepteren, dan komen we dicht in de richting van Einstein, die eigenlijk kort en goed beweert dat plaats plus tijdstip tezamen eigenlijk de tijd uitmaken. Waarbij hij tot vergelijking is gekomen, zeggende, ja, 8 uur 's morgens op de 13e juni in Amsterdam kan gelijk zijn met New York op de 31e oktober, s'avonds om 15 uur. Of tenminste, 's middags om 15 uur. Een extreem voorbeeld dat overigens niet juist is, ik zeg er maar bij. Dit nu zou misschien waar kunnen zijn wanneer we buiten de aarde zelf zouden staan. Maar het is alweer, ja, je kunt de aarde uit de baan gooien als je er buiten maar een steenpunt kunt vinden en een hefboom die lang genoeg is. Je kunt eenvoudig niet tot deze waarde komen. En daarom lijkt me het verstandigste, voor een mens althans, om uit te gaan van zijn persoonlijke tijd. De tijdsindeling die algemeen wordt aanvaard heeft namelijk weinig te maken met het functioneren van uw organisme. Voor u zijn er tijden waarin u snel bent, dus veel ervaringsmomenten achtereenvolgens kunt verwerken. En er zijn tijden waarin u traag bent, dus veel meer tijd nodig hebt om dezelfde gegevens op te nemen, om dezelfde conclusies te trekken. We kennen daar wel een voorbeeld van weer. Je hebt de ochtendwerkers, de middagwerkers, de avondwerkers en zelfs de nachtwerkers. En dat heeft niets te doen met een hierbij gelegen vermaakcentrum. Laatste. Het is doodgewoon. Het menselijk organisme heeft geen constante tijd. Het heeft een tijd die bepaald wordt door een reeks afscheidingen in dit lichaam. En daarbij bovendien nog de aanwezigheid van vermoeidheidsstoffen, het peil van de afvalstoffen in de omloop en dergelijke. Deze dingen nu bepalen je persoonlijke tijd. Wanneer je met die persoonlijke tijd rekening houdt, kun je veel presteren in de periode dat voor jou die tijd eigenlijk snel is, dat je veel kunt doen. Aan de andere kant kun je dan makkelijker rusten en je ontspannen in de tijd dat je toch al traag bent. Elke mens zou eigenlijk voor zich een eigen werkperiode, een eigen rustperiode uit moeten zoeken, die precies past bij zijn persoonlijkheid. Ik weet dat dat in een naar standaardisering en normalisering strevende maatschappij niet mogelijk is. Maar laten we dan kijken wat het alternatief is. Het alternatief is de klokkentijd. Een betrekkelijk willekeurige indeling. De 24 uur indeling komt waarschijnlijk nog vanuit het oude 12-tallig stelsel. Waarbij men bovendien dan nog weer uitgaat van 60 minuten, etc. U bent gehouden aan bijvoorbeeld 8 werkuren. Wanneer die voor u ongunstig liggen, kunt u in die 8 uren klokkentijd maar ongeveer 4,5 tot 5 uur persoonlijke tijd onderbrengen. Resultaat, u presteert minder dan anderen, dan wel, u hebt veel meer moeite dan anderen om een prestatie te leveren. U houdt zich aan die klokkentijd. Dat wil zeggen dat uw indeling niet gemaakt wordt, bijvoorbeeld op de behoefte van uw stofwisselingsstelsel. Maar het is nu eenmaal 1 uur en ik heb geen honger, maar ik zal dan toch maar eten. Het is 6 uur, ik zal dan toch maar eten. Het resultaat is dat die maag op ogenblikken dat ze het niet nodig heeft, meer voedsel krijgt dan ze eigenlijk prettig kan verwerken. Het resultaat is overbelasting van de stofwisseling, opgeblazenheid, etc. etc. Alweer, die klokindeling is maar beperkt bruikbaar. We hebben ze nodig als mens, zult u zeggen. U hebt gelijk. Want als je op een persoonlijke tijd een afspraak wilt maken, bijvoorbeeld die zeer mannelijke zuil hier zeer nabij op het plein, met een ander en je doet dat op een persoonlijke tijd, dan weet je nooit wanneer de ander opkomt daar. Je hebt dus een gemeenschappelijke, kunstmatige tijd nodig om je te kunnen oriënteren ten aanzien van anderen. Absoluut juist. Maar de vraag is verder, zal die tijd altijd gelijk blijven? Dat is ook nog een moeilijke factor. Op het ogenblik namelijk dat u zelf begint te veranderen, dat uw eigen beleven en dus de aantal momenten die u achtereenvolgens kunt opnemen en verwerken toeneemt, dan zult u toch een ontspanning nodig hebben. Maar houdt u zich aan de normale klokkentijd, dan komt die ontspanning niet tijdig. U raakt oververmoeid. Laten we aannemen dat u trager gaat. Wanneer je die algemene norm hebt, ja, dan klinkt het net als bij een 5-jaar-plan, waarbij steeds weer moet worden opgemerkt dat lang niet alle normen werden gehaald. Leven is nu eenmaal iets anders dan een theorie. Er is een fantastische samenwerking van allerhand delen van je lichaam, een wisselwerking met de omgeving, en daarin bovendien nog een geest. En ook die geest is niet altijd even actief. Die geest heeft, zo goed als het lichaam, haar perioden van rust. In een periode van een dergelijke ontspannenheid of rust, u zult zeggen dat het een ontspanning is, kunt u niet meer volledig reageren. Er ontbreekt iets. U kunt nog wel rationeel denken, maar u kunt niet emotioneel aanvoelen en er ontbreken u dus een aantal extra gegevens voor het nemen van een menselijk verantwoorde beslissing. Wanneer je ook dit weer erbij betrekt, dan moet je op den duur zeggen, ja, menselijke tijd is eigenlijk iets wat we zuiver en alleen moeten blijven beschouwen als een afspraak. Verder niet. Zover het ons mogelijk is, moeten we ons eigen leven voortdurend aanpassen aan onze eigen levensritme. En die levensritmen die zijn bovendien dan nog lichamelijk vooral deels afhankelijk bijvoorbeeld van de maan. Ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, onzin dat de maan wat kan doen. Maar er staat dan tegenover dat diezelfde maan wel eb en vloed veroorzaakt. Want zonnige tijden, wanneer je die alleen hebt, die zijn maar heel klein in verhouding. Maangetijden zijn aanmerkelijk hoger. We kunnen het zien aan plantengroei. Kruiden die bij een bepaalde maanstand onder die maan zijn geplukt, hebben een veel grotere saprijkdom en daardoor meer essentiële bestanddelen dan anders. Kruidkundigen weten dit. Waarom zou je nu aannemen dat een mens dat niet heeft? Wanneer je werkelijk je eigen perioden nagaat, zul je ontdekken dat je in elke maand, dat is 28 dagen, 2 perioden kent waarin je lichamelijk meer dan gewoon actief bent. Of, als je niet actief bent, meer dan gewoon rusteloos. Je hebt daarnaast 2 perioden dat je wel bezinnelijk bent, of erg dagdroomt en fantaseert, maar waarin de neiging om die dingen om te zetten in de daad betrekkelijk laag is. U heeft dus ook wat dat betreft een zeker ritme, en dat blijkt meer op de maan gebaseerd te zijn dan op de zon. Dat daarnaast de lichtverhoudingen door de zonneomloop plus de wandeling van die aardars, as, hè, dat uitslaan ervan bepaald worden, ja, dat moeten we wel toegeven, dat is ook zo. Maar dat zijn uiterlijke omstandigheden, waarbij dus een deel van de lichamelijke energie bijvoorbeeld door aanpassingen wordt verbruikt. Er zijn mensen die wanneer het erg warm is niet goed functioneren. Hun lichaam heeft veel te veel energie nodig om zich aan te passen aan die warmte. Er zijn misschien wel mensen die het kort geleden ervaren hebben. En omgekeerd zijn er ook weer mensen die wanneer een temperatuur laag wordt, niet de mogelijkheid hebben om daar vitaal te blijven reageren. Die worden veel trager. Die dingen zijn er, zeker. Maar die hebben te maken met externe omstandigheden. En wanneer we alleen werken met externe omstandigheden, verwaarlozen we het eigen wezen te sterk. En daarom is mijn conclusie, ik wil het niet al te lang maken, deze. U bent deel van een kosmisch geheel. In dit geheel functioneert u volgens uw geestelijke waarden. Dat zijn eigenschappen of kwaliteiten die u zich verworven heeft, die samenhangen met hoeveelheid energie waarover u geestelijk beschikt. Terwijl u daarnaast werkt via een voertuig dat een zeer persoonlijk tijdsritme kent en dat door dit ritme zijn eigen optimale mogelijkheden naar buiten kan brengen, ofwel wanneer het niet wordt aangehouden, dus kan verhinderen tot stand te komen. Tijd als beweging in ruimte uitgedrukt is erg mooi. Heb je alleen mee te maken misschien wanneer je in de ruimtevaart komt. En zelfs dan is het nog betrekkelijk. Houd je dus aan je persoonlijke tijd. Houd rekening met het feit dat u de maatstaf bent en niet de klok. Zie de klokkentijd als een onderlinge afspraak van mensen die het mogelijk maakt om werkzaamheden etc. te coördineren, maar ga uit van uw persoonlijke tijd allereerst en coördineer eerst daarna op basis van klokkentijd. Voldoende?
Hoe is uw onderwerp?
Mijn onderwerp was een klein beetje anders, dat was dus de moeilijkheden in de wereld, maar ik denk dat u daar al genoeg van weet. Daarom denk ik, nou ja, dat heeft de tijd.
Ik krijg het er wat te horen.
Oh, als u er wat over wilt horen, wil ik het met alle genoegen vertellen.
Komt er een atoomoorlog?
De kans daarop wordt kleiner in plaats van groter op het ogenblik. Maar als u me dit onderwerpje even heel kort laat afdoen, ik zal het wat comprimeren, dan weet u waarschijnlijk ook waarom. Kijk, we hebben op het ogenblik te maken met erg veel spanningen in de wereld, weten we allemaal, Midden-Oosten, Zuid-Amerika en ook Afrika zijn bronnen van grote onrust. In Europa is die onrust meer een economische en daarnaast vooral ook een politieke. Nu moeten we één ding onthouden. Politiek is werken met de onwerkelijkheid om de werkelijkheid te beheersen. En daarom moeten we dat dus maar een klein beetje met een korrel zout nemen. Want er komt altijd een ogenblik dat politici ofwel tegen alle reden in tot zelfvernietiging toe proberen hun gelijk door te zetten, dan wel zich aanpassen aan de werkelijke omstandigheden. Wanneer u die moeilijkheden op een rijtje zet, dan zijn het de volgende. A. Sterke toename van het bevolkingsaantal met handhaving van het winstprincipe maken economisch de moeilijkheden voortdurend groter. B. Energie. Verbruiken is aanvaardbaar. Er is energie genoeg. Maar zij wordt op dit moment commercieel gewonnen en daardoor geëxploiteerd. Dit heeft ertoe gevoerd dat alle vormen van energie, mineralen en andere, veel duurder zijn dan noodzakelijk en dat de winning minder rendement oplevert dan haalbaar zou zijn. C. Er worden politieke spanningen opgevoerd. Deze politieke spanningen opvoeren heeft vaak ten doel daardoor de eigen economie te doen aantrekken en gelijktijdig voor regeringen meer armslag te verkrijgen. Van een werkelijke vijandschap is minder sprake wanneer het erop aankomt. Dan van een zelfhandhavingsdrang van regeringsorganismen die door wapens te doen produceren een groot gedeelte van de lasten die een rendabele exploitatie in het land anders met zich zou brengen, afweten te wentelen op hun ondergeschikten, op de belastingbetaler. Nu weten steeds meer mensen dit. Mensen zijn geneigd om te overdrijven. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de mensen die proberen de ecologie van de aarde weer gezond te maken, u weet het, de wisselwerking tussen alle organismen, dan moet je zeggen, ja, die overdrijven ook wel eens een keer. Maar in principe hebben ze wel gelijk. Datzelfde kun je zeggen voor de mensen die zoeken naar een geestelijk zuiverder bestaan. Zeker, ze hebben grotendeels gelijk, maar ze zijn blind voor het goede wat bij de ander bestaat. Dit betekent dat er maar één ding is wat de mensheid op dit moment in feite verenigt. En dat is angst en woede. Angst en woede kunnen tot uiting komen, bijvoorbeeld in oorlog. Maar wanneer een oorlog in feite een ondergang betekent, dan ligt de zaak toch een klein beetje anders voor degene die daar feitelijk de leiding aan moeten geven. En dat zijn de politici, maar ook de generaals. Of moet ik zeggen, generalen, staf of iets dergelijks. Nu, was het mogelijk bijvoorbeeld bij de bombardementen van het Ruhrgebied in de Laatste Wereldoorlog bepaalde installaties en bepaalde kostbare machines te sparen? Hierdoor werden belangen die voor de oorlog hadden bestaan in feite gediend. Dit selectief bombarderen heeft zich uitgebreid over bijna heel Duitsland en heeft mede betrekking gehad op de wijze waarop bombardementen bijvoorbeeld in Nederland, maar ook vooral in Frankrijk, enkele malen hebben plaatsgevonden. Hier waren zakelijke en niet alleen strategische overwegingen mede bepalend voor de keuze van doelen. We weten dat uit zuiver politieke overwegingen een bombardement op Londen is gericht, het V1, V2 bombardement, dat eigenlijk niet alleen een terreurbombardement was, maar gelijktijdig een poging om eigen onaantastbaarheid en onfeilbaarheid te bevestigen tegenover de eigen bevolking. Wanneer je met al die dingen rekening houdt, en je kunt nagaan hoe ze in de Laatste Wereldoorlog zijn voorgekomen, tot zelfs het vernietigen van bepaalde steden, voornamelijk door brandbombardementen in Duitsland. Deze waren niet noodzakelijk, werden uitgevoerd in feite uit prestigeoverwegingen. In dit geval door Churchill, die zijn prestige wilde opvijzelen ten aanzien van Stalin. De atoombommen op Japan waren op dat moment niet nodig geweest. De werkelijke oorlog is door deze bombardementen ten hoogste enkele weken verkort. Japan had verloren. Maar de kosten die men gemaakt had, moesten door een spectaculair effect worden onderstreept als zijnde doelmatig, punt 1. En punt 2, de bondgenoten moesten worden duidelijk gemaakt dat men onaantastbaar was en een superwapen bezat. Daar heeft men Hiroshima en Nagasaki aan opgeofferd. Wanneer je dit nu zou doen, is het echter wel zeker dat ook je eigen industrie, je eigen commerciële, maar ook strategische mogelijkheden door een tegenbombardement grotendeels van de kaart worden gevaagd. Een atoomoorlog, wanneer die in deze tijd zou uitbreken, zou ten gevolge hebben dat de mensheid zou zijn gereduceerd tot enkele honderdduizenden, en niet veel meer, waarvan ongeveer de helft niet in staat zich voor te planten en niet in staat om normaal arbeid te verrichten. Er zouden ongeveer 3% van het aardoppervlak nog werkelijk bewoonbaar en vruchtbaar kunnen zijn. Dat is alles. Dit betekent dat het geen zin heeft. Macht bezitten is alleen belangrijk wanneer je ze uit kunt oefenen. Wanneer je een atoomoorlog begint, dan is het wel zeker dat je eigen macht detoieert, vervalt, en dat het uitoefenen van die macht steeds moeilijker wordt. Rusland heeft te maken met een groot aantal dissidente bewegingen, die vooral per streek nationalistisch zijn gezet. Je denkt aan Letland, Estland, of dat je denkt aan Georgië, aan Kazachstan of iets anders. In al die gevallen zou men daar terug willen keren tot een soort nationaal gouvernement. Wanneer de verbindingen en mogelijkheden van Moskou, plus de industriële mogelijkheden van de staat, door een Amerikaans atoombombardement vernietigd zouden worden, zou de gehele Sovjet-Unie zich in een aantal kleine staten oplossen en zou het zelfs waarschijnlijk zijn dat ze sterk divergerende richtingen in zouden slaan en ook onderling slaag zouden raken. Voor Amerika geldt precies hetzelfde, zij het om wat andere basis. Wanneer hier de regeringscentra wegvallen, de verbindingen wegvallen, krijgen we te maken met een groot aantal zeer waarschijnlijk feudaal geregeerde kleine staatjes die ten aanzien van elkaar zullen vechten om de macht, maar die niet in staat zullen zijn zichzelf te handhaven. Conclusie. Wanneer wij kijken naar de ellende op de wereld, dan is zij misschien aan één kant betreurenswaardig. Aan de andere kant maakt zij duidelijk waar de mogelijkheden van de mens liggen. En naarmate meer mensen dit gaan beseffen, zal het gevaar dat de ellende van vandaag wordt tot de ramp van morgen steeds kleiner. Ik weet dat u al die oorlogjes en dergelijke misschien verwerpelijk vindt. Bijvoorbeeld, ja, het optreden van Israël is niet erg juist geweest. Ze zijn daar maar een vreemde staat binnengevallen en ze hebben daar maar oorlog gevoerd in feite met iedereen. Ook al zeiden ze alleen met de PLO. Was juist. Ditzelfde kun je ook zeggen over Rusland en Afghanistan en zelfs over het optreden van bepaalde Amerikaanse internationals in Zuid-Amerikaanse staten. Juist is dit niet. Maar deze kleine oorlogjes, dat zijn het, betekenen een langzame verandering van evenwicht en gelijktijdig voor de betrokkenen een beperking van hun verdere mogelijkheden. Als je daar rekening mee houdt, dan kunnen deze geschillen, plus zelfs de economische moeilijkheden die op het ogenblik de hele westelijke, vooral de geïndustrialiseerde wereld eigenlijk treffen, worden gezien als een aflaten van stoom, een verplaatsen van de belangstelling en een groeiend besef voor werkelijke noodzaken. Er is namelijk geen mogelijkheid op deze wereld om afzonderlijke machten tegenover elkaar te handhaven, ook niet alleen maar nog zoveel atoomwapens. Het is niet mogelijk het energieverbruik verder op te blijven voeren zoals men dit tot nu toe heeft gedaan. Het is niet mogelijk de arbeidsverhoudingen zo te laten voortbestaan als zij op het ogenblik vooral weer in de westerse en geïndustrialiseerde landen vorm hebben gekregen. Men zal zich aan moeten passen aan de werkelijkheid. Niet een strijden tegen elkaar, maar een werken met elkaar. Deze wereld heeft op het ogenblik een bevolking die zo groot is, dat alleen door feitelijke samenwerking het mogelijk is elke mens nog een menswaardig bestaan te geven. In deze wereld is geen plaats meer op dit moment voor allerhand zich onfeilbaar of verheven achtende stelsels en leringen. Er is alleen nog plaats voor een gemeenschappelijk zoeken naar een waarheid, waarin men steeds meer gemeenschappelijk deel kan hebben en waaruit men zijn innerlijke, zijn emotionele geloofsbeleving voor zichzelf kan putten, zonder dat men daarbij anderen tot een gelijksoortige beleving zou willen bewegen. Wanneer u dus zegt het gaat slecht met de wereld, hebt u wel gelijk. De enige vraag die we moeten stellen is of het niet veel slechter zou gaan met de mensheid, wanneer deze periode van crisis en spanning er niet zou zijn. Het als het ware afreageren van spanningen, hoe betreurenswaardig op zichzelf het ook mogen zijn, in kleine oorlogjes, in allerhand vreemde vormen van concurrentiestrijd en politiek wederkerige overheersing, schept de mogelijkheid voor de mensen zich meer en meer van de feiten bewust te worden. Je kunt de wereld niet verbeteren door atoomraketten op te stellen. Je kunt de wereld niet verbeteren door te ontkennen dat je medemens rechten heeft. Je kunt de wereld alleen verbeteren door tot een samenwerking te komen waarbij het begrip rechten als vanzelfsprekend is geworden, maar ook plichten worden gezien als een normaal beeld van de samenhang tussen mens en mens, als normaal deel van de mensheid en als plicht en verplichting die niet alleen geldt tegenover een bepaalde groep, maar tegenover allen die behoren tot het genus homo, het menselijk ras. En daarom had ik in dit eigen onderwerpje tot uitdrukking willen brengen dat op dit ogenblik de wijzigingen binnen de mentaliteit van de mensheid worden voorbereid en deels tot stand gebracht, die zonder dit uit zouden zijn gebleven. Zonder al deze moeilijkheden, deze kleine oorlogen, ook dat geweld overal, zou men minder snel zijn aansprakelijkheid zijn gaan beseffen. En juist bij een niet beseffen bestaat het gevaar voor een wereldvernietiging. Daar waar men echter beseft, zal men het ergste altijd kunnen voorkomen. Hebt u commentaar? Nou, en nu is er niemand bij die zegt, maar ze hebben toch gezegd dat in 1985 de wereld aan zijn eind komt. Dat valt me van u mee. Eerlijk waar. Trouwens, degene die dat zeggen vergeten dat het ook al in 63 en in 69 en in 72 het geval had moeten zijn, volgens andere deskundigen.
Gebeurt het jaar 2000?
Het jaar 2000 is een mooi jaar, maar het is een jaar als alle andere jaren. Uw telling maakt weinig uit bij de veranderingen die zich kosmisch afspelen. U kunt vanuit uw standpunt zeggen dat in het jaar 2000 de werkingen van Aquarius dermate overheersend zullen zijn dat we langzaam maar zeker van een praat tot een daad leven terug zullen keren. Voldoende?
Hoe gaat het met de honger in de derde wereld?
Die zullen ze zelf moeten leren stillen. Je kunt niet van 2/3 van de wereldbevolking, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, bedelaars maken, afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Het enige wat je kunt doen is hen duidelijk maken dat wanneer ze zich willen vermeerderen zoals ze doen, ze daar dan ook de technieken bij zullen moeten gebruiken die nodig zijn om al die mensen een overleven mogelijk te maken. De derde wereld moet opgroeien. En dat betekent voor een groot gedeelte daarvan dat ze eerst versneld de middeleeuwen moeten doorlopen om zich langzaam maar zeker tot de burgerlijkheid van de jaren rond 1900 te bekeren en van daaruit verder te stomen tot de meer progressieve, maar vooral wat verwijderde bestrevingen van de 80er jaren.
Pardon?
En China dan?
China is een land wat we niet kunnen vergelijken hiermee. China is een enorm experiment. Dit experiment is grotendeels geslaagd. Het zal nu eerst zijn eigen vorm moeten vinden, want ook daar wordt nog te veel getheoretiseerd en te weinig praktisch en vooral empirisch gereageerd. Maar dit land heeft zeer waarschijnlijk als eerste een volledige ontwikkeling achter de rug die overeenkomt met de geest van Aquarius wanneer we 20 jaar verder zijn. Voldoen? Met andere woorden, geen veroordeling en geen bijzondere lofzangen op China.
Is de kans dat er meer van dit soort experimenten komen in de wereld?
Er zijn er meer. Een van de meest geslaagde speelt zich af in bepaalde delen van India, onder andere in de Punjab. Maar daar zijn ze helaas door politieke verwikkelingen op het ogenblik gestoord. Terwijl op het ogenblik de schijn van politieke gelijkvormigheid in China het mogelijk maakt dat het experiment eigenlijk verder gaat zonder dat het gestoord wordt door al te grootse omwenteling.
Zou u wat willen uitweiden over dat aquariumstijdperk?
Ja, ik ben bijna aan het einde van mijn eerste spreektijd. Ik moet ook een beetje rekening houden met de body die ik gebruik. En per slot, voor je leent zoiets, moet je het ook netjes teruggeven, nietwaar?
Ja, zeker.
Maar heel kort gezegd, Aquarius tijdperk is een naam die we geven in feite aan het bereiken van de zon op een omloopbaan van een ander deel van de ruimte. In die ruimte zijn wat verschillen, daardoor ontstaan wat gewijzerde stralingen, etc. Dat we dat vastknopen aan een sterrenbeeld, nou ja, goed, dat is nu eenmaal usance geworden. En als we die naam Aquarius gebruiken, dan zeggen we dus in wezen, op dit moment reeds, bevindt het zonnestelsel zich in een overgang. Invloeden die geweest zijn, worden zwakker, nieuwe invloeden worden steeds sterker. Hierdoor ontstaat een zeer verward beeld, waarbij de mensen in vele gevallen geen raad weten met de wijzigingen, neigingen en gedrag die bij hen ontstaat. Wanneer echter de tijd wat verder gaat, stabiliseert zich het patroon en nu volgens de kwaliteiten die we dan aan Aquarius plegen toe te kennen. Denk niet dat het alleen broederschap is. Want Aquarius is wel degelijk ook, bijvoorbeeld, als hij een mens is, een grote driftkop. Wist u dat? Dus Aquarius, mensen niet op je borst kloppen, je hebt ook je zonde. Het zou zonde zijn als je het niet had ook. Maar de relatie mens-mens is onder die invloed die we Aquarius noemen een beetje gewijzigd. Ze is, hoe moet ik zeggen, ruimer. Ze is niet beperkt. Er is een goed technisch vernuft, dat zal de wereld in de toekomst ook wel nodig hebben. Daarnaast echter een neiging tot filosofie, een neiging tot occultisme vaak, en daardoor een mogelijkheid om de grenzen van de wetenschap langzaam maar zeker te gaan verleggen. Tot nu toe is de wetenschap, net als de godsdienst, voortdurend bezig geweest om zichzelf aan zichzelf te bewijzen. Maar er zou een ogenblik moeten komen dat ze in feite probeert werktuig te zijn binnen een onbekende wereld, die door een voortdurend experimenteren en herkennen steeds meer gebracht kan worden binnen het hanteerbaar en voorspelbaar geheel dat de wetenschap nodig heeft. Zoals de godsdienst af moet dalen van haar hoge standpunt en zich af moet vragen wat kan ik met mijn leer en mijn werken in en door de mens tot stand brengen. Kerken hebben wonderen nodig. En wonderen doe je niet met je mond. Die doe je met onbekende krachten. Zodra ze dit gaan begrijpen, zullen ze gaan werken om hun isolement te doorbreken. En in een Aquariusperiode is het onvermijdelijk dat dat succes heeft. Dat betekent een verandering van religieus denken, een verandering van wetenschappelijke technieken en mogelijkheden, Het betekent daarnaast een ander verband in de samenleving. En dat is iets dat kunt u dan nog wel 300 jaar uitstellen voordat dat helemaal gerealiseerd is. Ja, u zegt, tjonge, waarom zo lang? Dat is ook heel begrijpelijk. Kijk, een mens heeft zo lang geleerd dat iets van hem is en niet van een ander. Dat hij rechten heeft en dat die ander met zijn rechten daarvoor maar heeft te wijken. Dat het hem heel erg moeilijk zal vallen te gaan begrijpen dat je geen rechten hebt, behalve die welke je op dit moment waarmaakt. Dat je geen bezit kunt hebben buiten datgene wat je werkelijk nodig hebt en gebruikt. En daarom zeg ik, wacht u nog maar een paar honderd jaar en dan is de mensheid misschien zover. Voldoende?
Dus u doelt u eigenlijk op een waarlijk communistische situatie? Stoffelijk en geestelijk gezien.
Als u dat wilt zeggen, mocht u dat doen, u kunt ook zeggen waarlijk christelijke. Niet paulinistisch hoor. Paulinistisch is disciplinair. Ja. Maar waarlijk christelijk is de leer van Jezus. Dat is ook, doe alles voor een ander, deel alles met een ander, heb je naast de lief.
Ja.
Ik vind het altijd zo gek dat ze een tegenstelling maken uit christendom en communisme.
Ja.
Ik geloof dat ze veel gemeen hebben. In de stellingen zijn ze allebei de meest juiste benadering van mens tegenover mens. En in de praktijk zijn ze precies het tegenovergestelde.
Ja. 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 Ze doen allebei...
Zolang beide stoelen op het begrip en de behoefte aan macht bij een beperkte groep, zullen ze nooit datgene kunnen zijn wat ze zouden moeten zijn, een mogelijkheid voor de mens om te groeien naar een nieuwe wijze van bestaan, leven en besef. U moet me niet kwalijk nemen dat ik het hierbij ga laten. U krijgt zo dadelijk een andere spreker en die zal dan op uw vragen ingaan, zover dat mogelijk is. Wat mij betreft, ik hoop dat ik hetgeen ik over het licht, de tijd, neemt u me niet kwalijk, over de tijd heb gezegd, niet al te onbegrijpelijk heb gesteld. En dat ik daarnaast duidelijk heb gemaakt, althans hoe ik deze tijd meen te moeten benaderen. Het tweede onderwerp kwam van mijzelf. U kunt eraan de conclusie verbinden dat ik zeker niet pessimistisch ben ten aanzien van de mensheid. Dat ik niet geloof in een alvernietigende kernoorlog binnen enkele jaren. Maar dat ik ook niet geloof in een algemeen omvattende omwenteling in de maatschappij die de hele aarde plotseling tot een paradijs maakt. En wat het laatste betreft, nou ja, als u het Aquarius wilt noemen, noemt u het Aquarius. Het is maar een aanduiding. Maar het is duidelijk dat de mensheid groeien moet, al is het maar omdat hij stoffelijk zal moeten blijven beantwoorden aan zijn werkelijk geestelijke noodzaken. Wil zijn bestaan op aarde enige zin hebben. En daarmee, vrienden, dank ik u voor uw aandacht.
Dank u.
Er is nu een pauze van ongeveer... Nou, 20 minuten, maar ik denk wel dat het iets langer wordt, want ik geloof dat die meneer van de koffie pas om 8:50 aankomt. Dus... Die was al. Maar misschien is het niet.